Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Welkom bij de Technoloog nummer 386. Hallo Herbert.
Hey Ben.
Hoe gaat het?
Het gaat uitstekend.
Dat is heel goed.
Ook?
Nee, het gaat heel slecht.
Vertel.
Nee, dramatisch. Nee, ik mag 7 dagen mijn autopilot niet gebruiken in mijn Tesla. Daar ben ik zwaar depressief over.
En van wie mag dat niet?
Van Tesla.
Omdat je te veel hebt gebeld achter het stuur?
Nee, omdat ik niet voldoende heb opgelet. En ik heb mijn binnencamera al afgeplakt, zodat ik niet gecontroleerd word. Maar te weinig mijn stuur voldoende aangeraakt. Betaal je €7500 voor autopilot en dan zegt hij gewoon 7 dagen, je mag het niet gebruiken. Ik vind het super associatief.
Ja, Tesla bemoeit zich met hoe jij je gedraagt.
Juist. En dan vind ik, ja, dus ik ben er echt, het gebeurde net. En normaal gesproken zet je dan op P en dan mag je weer.
Evert klaagde daar ook al over.
Ja,
maar die is hem definitief kwijt, toch?
Definitief zelfs?
Ja, nee, toch. Of ook voor een tijdje.
Nee, dat is een tijdje.
Is huisarrest en dan?
Je gaat op het strafbankje.
En toen ik dat hoorde van Vincent Evert, dacht ik, wat een getrut allemaal, wat een losers. Maar nu heb ik het dus zelf.
Ben je zelf ook een loser?
Het doet me zo'n pijn. Nou ja, dus ik ben zwaar, ik vind het vervelend. Worden maar best
is het moeilijk zelf sturen?
Ja, dus als ik de komende week een ongeluk krijg, dan weten we waardoor het komt.
Wie schuld het is.
We hoorden maar Bert Slacht. Hallo Bert.
Ja, goeiedag.
Ja, heel fijn dat je er bent. Je bent analist bij bitcoinalpha.nl.
Zo is het.
En ik ben heel blij dat je er weer bent. Het is lang geleden dat we in de Technoloog een update hebben gedaan over crypto. Over blockchain, over het hele arsenaal. En we dachten, dat moet toch gebeuren. Want we spreken elkaar natuurlijk vaak. Jullie spreken elkaar heel vaak.
Ik heb helemaal niks te vragen.
Nee, je hebt helemaal niks te vragen.
Vanmorgen al gedaan.
Nou, ik wilde wel hebben dat je verrast wordt vandaag door Bert. Dat zou ik toch belangrijk vinden. Kan Bert jou nog verrassen?
Ja,
dus Bert,
ja, benieuwd.
Je hebt echt een uitdaging om Herbert te verrassen. Maar eerst Hoosred. De mogelijkheden die digitalisering met zich meebrengt zijn exponentieel gegroeid. Maar ook de uitdagingen zijn toegenomen. Voor je het weet verlies je de controle over je bedrijfsinformatie met verhoogde risico's op gebied van cybersecurity en compliance. Wangxilium helpt MKB-bedrijven bij het implementeren van een ISO 27001 gedreven beleid om het volwassenheidsniveau, de security maturity, te verhogen. Ben je benieuwd naar jouw kennis rond cybersecurity? Test het nu op wangxilium.nl. Wangxilium, de partner voor het veilig inrichten van digitale processen. Ik heb heel echt toepassingen. Maar wil het hebben over toepassingen, gaat het door. Want een paar
jij wil weten of het nog wat wordt met dat crypto.
Nee, dat vind ik een hele flauwe vraag. Maar gewoon, hoe ziet de groei eruit? En ik had, voordat ik weer verder ga, ook een klacht. Want weet je, altijd van jullie zijn, en daar ben ik heel erg blij mee. Niet dat woep, woep, raketje omhoog. Weet je, dat ben ik altijd helemaal. Waarom crypto ik een beetje af ben gehaakt door dat woep, woep, raketje omhoog? Jullie zijn bezig, ik kijk jullie alle twee nu aan, met de fundamenten van crypto. Weet je, wat is de onderliggende waarde? Wat gebeurt er nu onderliggend? Vind ik altijd mooi. Maar, één ding nog, Bert. Toen ging die de laatste maanden woep, woep, raketje, raketje. Toen zag ik, van jou weet ik het niet, Bert, maar Herbert toch twitteren van woep, woep, raketje, raketje.
Ja, jij bent wel een beetje bullish.
Ik ben bullish. Ik geniet ervan als dat omhoog gaat. En dat is niet omdat ik dan snel rijk word of zo. Maar dat is omdat mensen zeggen wel eens, ja, die koers is niet zo belangrijk. Nou, ik vind die koers een maatstaf voor het succes. En ik ben blij met het succes van crypto. Want dat is wat ik al heel lang verwacht. En wat ik vind dat de techniek verdient.
Ja.
Dus daar word ik blij van.
Het is niet alleen een maatstaf van het succes, daar ben ik het mee eens. Maar het is zelfs een voorwaarde voor
die
succes op lange termijn.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele interessante.
Ja, dan komt de investering komen er weer.
Nou, dat is een aspect. Maar het is zelfs nog fundamenteler. Het hele concept van decentrale technologie faalt als er geen marktwaarde is van de munten, van de assets die onderdeel zijn van de speltheorie die decentrale netwerken laten werken. Daar moet ik het straks misschien even over hebben.
Nou, doe maar nu.
Nou ja, goed, dat is ja. Nou, ik wilde nog even heel kort reageren nog op het raketje woep woep omhoog.
Ik ook nog.
Kijk,
dat is gevoelig, ik voel het.
Nee, helemaal niet. Nee, kijk, dat ik zo bezig ben met het realistische beeld over crypto, over decentrale technologie, over bitcoin, dat is juist omdat ik ook belegger ben. En ik vind, zodra je ergens in belegd bent, dan moet je juist op zoek naar de antithese. Wat is de manier waarop deze belegging kan falen?
Ja.
Als ik het Tesla-aandeel heb willen kijken, niet alleen maar van hoe kan Tesla de wereld veranderen, mobility as a service, 2030, zoveel biljoen markt, allemaal mooi, Cathie Wood kan het allemaal vertellen, maar ik ga ook op zoek naar hoe kan Elon Musk het helemaal verprutsen? Dat is eigenlijk veel interessanter om de antithese, om de invalidatie van je these te vinden.
Dat is heel leuk, want zo hebben Bert en ik kennis gemaakt. Weet je het nog, Bert?
Klopt, ja.
Want,
hoe kan het mislukken, hè? Dat was de vraag.
Ik maakte de CryptoCast samen met Boris van der Ven en Madelon Vos.
Weet ik nog.
En wij hebben toen, ik weet niet meer, dat was naar aanleiding van wat de discussie met luisteraars, geloof ik. Maar toen zijn we op zoek gegaan naar iemand die ons kon uitleggen hoe Bitcoin kapot kon gaan. Toen hebben we een oproep gedaan. We willen horen hoe Bitcoin kapot kan gaan. Maar niet van een of andere bankier die zegt het heeft toch geen intrinsieke waarde en het is alleen maar criminaliteit en speculatie. We willen iemand die een goed verhaal vertelt over hoe Bitcoin kapot kan gaan. Een goed aannemelijk onderbouwd verhaal.
Ja.
En toen hebben Bert en Peter Slachter zich gemeld. En the rest is history, mag ik wel zeggen.
Ja. Ja, maar goed, ik wilde het juist dit uur hebben over van, weet je, hoe is de groei? Wat zijn de toepassingen? Maar nou ja, nu rijst natuurlijk de vraag van, hoe maken we het kapot?
Bert? Nee, kan het kapot? Nee, hoe zou het kapot kunnen gaan?
Hoe zou het
dat
kapot
voorkomen
kunnen?
Is dan een volgende vraag.
Ja, dus jij weet het in ieder geval. Maar even voor mij, Bert.
Nou, er zit een heel fundamenteel probleem in hoe je een decentraal netwerk opzet. Een decentraal netwerk, dat betekent dat er niemand de baas is, dat niemand leider is, dat niemand bepaalt wie er mee mag doen, dat niemand kan voortrekken of tegenhouden of terugdraaien of censureren. Dat zijn allemaal kwaliteiten die emergent zijn aan een decentraal netwerk. En het hele moeilijke aan een decentraal netwerk is dat je een hele grote groep deelnemers, spelers, zo je wilt, het met elkaar eens moet laten worden. Over van alles en nog wat. Over wat zijn de regels, over wat is de volgorde van de dingen. Want dat is iets heel triviaals. Als jij in je eentjes bepaalt, kan je gewoon de volgorde bepalen. Dat kan je bijvoorbeeld doen op basis van de tijd. Dan sorteer je het op datum. Alleen voor een hele grote groep is dat ongelooflijk ingewikkeld. Want jouw tijd op jouw computer is anders dan de tijd op mijn computer. Dus je hebt ineens allemaal vraagstukken die je moet oplossen. En hoe Satoshi Nakamoto als allereerste dat heeft bedacht, de essentie van de uitvinding van Bitcoin is dat er een mechanisme is, dat noemen we een consensusmechanisme, waarin met speltheorie, daarom noemde ik ze net ook spelers, allerlei spelers die in hun eigen belang handelen, toch een groter systeem in stand houden. En een heel centrale rol daarin speelt een waardedrager, een munt, iets met waarde. Zeg maar een reden om het te doen. Dus waarom doen al die spelers hun best? Waarom blijven al die spelers eerlijk?
Omdat ze
of gestraft of beloond worden.
Ja.
En de straf of beloning, die zit hem in. De straf is dat je dingen kwijtraakt. Een beloning is dat je dingen krijgt. Alleen, als je iets krijgt wat geen waarde heeft, daar doe je het niet voor.
Nee.
En dat is een beetje de essentie van de langetermijn bestaansrecht van zo'n decentraal netwerk. Dat is dat ook die straf en beloningen blijven werken. En dat kan eigenlijk alleen maar op het moment dat zo'n Bitcoin of een Ether of een Solana ook daadwerkelijk waarde heeft.
Ja, maar je hebt nu niet de vraag beantwoord waar het eventueel mis kan gaan.
Nou ja, dus als zo'n Bitcoin of een Ether of een Solana niets meer waard is, want dan stopt ook het netwerk met werken, eigenlijk functioneren.
Ja, en is het alleen maar iets waard? Dat is natuurlijk geloof van mensen. Nou ja, wat we natuurlijk gezien hebben met alle hypes. Maar dat zijn natuurlijk ook toepassingen. Toch? Dat is het tweede. Of zijn er nog derde dingen?
Waarom heeft zo'n munt waarde op het moment dat er economische activiteit is op zo'n netwerk? Daarom, daar hadden we, dat is eigenlijk wat Herbert net zei, van de koers is een soort van maatstaf, scoren van hoe goed functioneert het netwerk. Want dat is toch op een of andere manier, en dat is overigens ook wel kwantificeerbaar, verbonden met de economische activiteit. Dus met andere woorden, gebruik die in de echte wereld waarde heeft, zodanig dat mensen bereid zijn om ervoor te betalen.
Ja, dus die ETF's komen en daardoor komt dat vertrouwen toch?
ETF's zijn een heel klein voorbeeld van alle duizenden voorbeelden die je kunt gaan verzinnen aan activiteiten.
Want die ETF's die zijn er nog maar net. En die zijn gekomen op het moment dat Bitcoin al heel aardig weer terug in waarde aan het groeien was.
Ja.
En dat is een van de bijzondere dingen die ik al een hele tijd zie gebeuren. We hebben intussen een stuk of drie vrij catastrofale bear markets gehad. Mm-hmm. Waarin de koersen gigantisch, niet alleen van Bitcoin, maar ook van andere, gigantisch naar beneden zijn gegaan. En het leuke vind ik dat dat steeds weer herstelt. En dat het steeds weer herstelt naar een hoger niveau dan waar het bij een vorige piek was geweest.
Ja.
Hè, dus we hebben, en dat, als je dat allemaal gladstrijkt, dan zie je een gladgestreken curve die op één ding wijst. En dat is acceptatie en groei en succes. En dat is bijzonder.
Ja, maar die acceptatie, groei en succes, dan hebben we het over die toepassingen. En daar wil ik van waar specifiek, weet je wel, zijn dan, zie je die groei, succes? Waar zie je dat specifiek?
Ja, en daarvoor is denk ik heel belangrijk, zeker omdat ook voor technologen al een tijdje geleden is dat we het over hebben gehad, dat we goed uitleggen in welke transitie we nu zitten. En, want we gaan een volgende fase in eigenlijk van decentrale technologie. En dat is interessant.
Oh, nou, kom maar op!
Nou, kijk, Bitcoin. De vraag is, wat is Bitcoin? Hè? Ik begin even Bitcoin. Ik ga het zo meteen ietsjes uitbreiden naar andere crypto-netwerken. We beginnen even Bitcoin om het simpel te houden. Bitcoin is digitaal goud, zou je kunnen zeggen.
Oh, krijgen we dat verhaal weer.
Ja, het is
ja, ik wil wel dat je niet aapnoot niet begint.
Nee, maar dit is dus de munt in die een rol speelt in het netwerk. Dus dat kun je gebruiken om waarde in op te slaan, om mee te sparen. Ja. Ten tweede is, het heeft een ingebouwd overdrachtsmechanisme, ingebouwd betaalsysteem, waardoor je het aan een ander kunt geven. Ja. Ja. That's it. Ja. En derde is, en dat is een soort van emergent daaraan, is er ontstaat een grootboek, een administratie, een database waar je dingen in kunt schrijven. Mm-hmm. Het ging eigenlijk altijd over die eerste twee functies. Bitcoin is digitaal goud of emerging store of value of geld.
En
je kunt ermee betalen. Dat derde is eigenlijk het interessante. Ik ga het nu iets uitbreiden naar cryptonetwerken in het algemeen. Mm-hmm. Die hebben altijd een digital commodity. En dat kan dus digitaal goud zijn. Je kan het ook meer zien als digitale brandstof. Ze hebben iets van een manier om transacties te doen. Ja. En ten derde bieden ze iets van een administratie- of grootboekfunctie waar je andere dingen in kunt stoppen. En dat er andere dingen in stoppen, hè, dat noemen we ook wel tokenizen. Hè, het vastleggen van digitale bezittingen in die infrastructuur die dan ontstaat. Ja. Hè, dat is eigenlijk waar het allemaal om gaat. En tot nu toe was dat...
Ik denk aan smart contracts nu je dit zegt. Maar ik bedoel, dat bestaat toch ook al...
Smart contracts spelen daar een rol in.
Al jaren.
Absoluut. Wat legt je daarin vast? Ja, vooral allerlei dingetjes die in de context van crypto iets deden. Hè? Van spielerij tot protocollen, waar een bepaald token voor nodig was om zo'n protocol te laten werken. En de transitie die we nu aan het maken zijn, is dat die netwerken, of eigenlijk moet je niet meer zeggen een crypto-netwerk, maar een crypto-ecosysteem. Het gaat niet meer om Ethereum als netwerk, maar om Ethereum als ecosysteem met allerlei...
Als infrastructuur.
Ja, nou, met ecosysteem bedoel ik allemaal roll-ups bijvoorbeeld. Hè? Want voorheen was een blockchain een monoliet. En dat is één ding.
Er was één blockchain.
Één blockchain, zoals
een Ethereum-blockchain of een
of Bitcoin-blockchain. Ja. En die had eigenlijk vier functies.
Ja.
En wat we nu aan het doen zijn, is het ontbundelen. Dus die functies die gaan we loshalen vanuit die monoliet. En bij Ethereum was bijvoorbeeld de functie van execution wordt losgehaald en die wordt in roll-ups gestopt. Tweedelaags oplossingen, zoals Optimism, Arbitrum, Base, Polygon, noem het allemaal op. Er zijn nog drie andere die er ook uitgehaald kunnen worden. En dat gebeurt zo langzamerhand. Dat noemen
we even iets beter uitleggen. Dus ik heb mijn Ethereum blockchain.
Ja, dat was een monoliet met vier functies in één.
En wat waren die vier functies dan?
Ja, dat zijn execution, settlement, data availability en consensus.
Oké,
dat zijn vier functies.
Maar dat heeft toch ook de Bitcoin blockchain?
Heeft die ook vier, ja. Ja, absoluut. Solana heeft ook die vier.
Ja. Ja, maar die zijn van elkaar geïsoleerd.
Geïsoleerd. En nu,
nu niet meer. Ja, nou, die verschillende blockchains zijn van elkaar geïsoleerd.
Ja, maar binnen eens een blockchain, die blockchain had die vier verantwoordelijkheden.
Ja, ja.
En nu zijn we die verantwoordelijkheden
dat is het
uit
nieuwe
elkaar aan te halen. Dat is één van de nieuwe dingen. En uiteindelijk komen we op een heel nieuw speelveld
uit. Daar komen ze op.
Ja.
Dus we hebben die monolithische functies van die verschillende blockchains. Ja. En nu het nieuwe is, wie heeft dat gedaan? Hoe gaat dat dan? Is dat dus, kunnen ze...
Ja, dus van monolithisch naar modulair. Hè? Dat is eigenlijk de modular blockchain.
De hele wereld gaat van monolithisch naar modulair.
Exact. Dus dat zijn we hier ook aan het uitvogelen. Kijk, er bestond van oudsher zoiets als het blockchain trilemma. Hè? Dat je niet in één blockchain tegelijk schaalbaarheid, veiligheid en decentralisatie kon hebben. Je moest altijd een afweging maken. En het modulair maken daarmee. De hypothese is dat we daarmee dat trilemma ook doorbreken. Doordat je verschillende functies uit elkaar trekt. Nou, dat is wat nu aan het gebeuren is. Waardoor je niet meer eigenlijk spreekt over blockchains of crypto-netwerken. Ja. Maar eigenlijk over ecosystemen. Dus je hebt het Ethereum-ecosysteem. Prima, dat is één gebeurtenis. Een tweede is...
Ja, wacht, maar dit moeten we dieper op ingaan.
Maar laat me dan eerst even een overzicht schetsen. Ja. Ja. Een tweede gebeurtenis is dat er allerlei ontwikkelingen zijn... waardoor vanuit het perspectief van de gebruiker en de bouwer... De grenzen tussen die blockchains of die ecosystemen vervagen. Dus je ziet eigenlijk dat... de gebruiker, kijk nu, zeg maar even in het verleden kijken, moest je als gebruiker een wallet installeren of een browser extensie en dan private key en allemaal dingen doen die specifiek voor één blokje. Moest je connecten met die blockchain en dan kon je op die blockchain iets doen.
Ja.
En dat gold er ook voor als je iets ging bouwen, dan moest dat op één specifieke blockchain, zelfs op een specifieke roll-up en een andere roll-up kon je er niet bij. En wat je nu ziet is dat er allemaal dingen gebouwd worden, waardoor vanuit het perspectief van de gebruiker zeg je eigenlijk gewoon ja. Het leeft ergens in die grote wereldwijde onafhankelijke infrastructuur die wij nu crypto noemen. En ik wil dat er dit gebeurt. En ga maar eens uitvogelen hoe dat moet en waar dat gebeurt. Dat klinkt heel abstract. Maar ja, daar zitten natuurlijk allerlei vertaalslagen tussen en allerlei concepten tussen. Ja. Waardoor je, wat je eigenlijk, waar we eigenlijk naartoe aan het bewegen zijn, is dat je als gebruiker, als bouwer, als bank, als techbedrijf eigenlijk mag redeneren over crypto als er is zoiets als wereldwijde onafhankelijke infrastructuur. En daar kunnen wij digitale bezittingen op vastleggen.
Ik denk...
En hoe dat dan precies werkt, dat kunnen we regelen. Maar het interessante daaraan is, en dat is ook de reden dat de BlackRock's en de ABN AMRO's en de Standard Charters hiermee bezig zijn, dat is dus dat er is ineens een plek waar je met die ongelooflijke hoeveelheid digitale bezittingen die wij hebben naartoe kunt. Dus als het gaat over crypto, dan gaat het niet meer over Bitcoin, het gaat niet meer over Ether, het gaat niet over Uniswap, het gaat over al die andere digitale bezittingen die we daarop vast gaan leggen.
Ja, ik heb zoveel vragen. Ik denk eerst even tussendoor aan artificial general intelligence. Je bedenkt iets en het wordt gedaan. Daar moest ik aan denken toen je zei van je hebt een ecosysteem. Oké, maar dit terzijde. Dat ecosysteem, ja. Dat Ethereum-ecosysteem, dat staat dus wel los van de blockchain, van de Bitcoin-ecosysteem of de Solana het ecosysteem, dat is nog niet connected. Ik moet wel weer kiezen voor één ecosysteem.
Daar beginnen de grenzen nu te vervagen. Hè, want er zijn bijvoorbeeld data availability layers die op verschillende blockchains werken en actief zijn en gebruikt worden.
Okay.
Dus
dat begint te vervagen.
Okay.
Maar wil je het Bitcoin-ecosysteem nemen of het Ethereum-ecosysteem of Solana? Ik wil even uitdiepen.
Het interessante is dat het Ethereum-ecosysteem hier het verst in is.
Laten we die dan nemen. Ja?
En wat, dat wil ik er nog wel even over zeggen. Kijk, er wordt altijd gezegd van oké, Ethereum is hiermee bezig en that's it. En nu zie je dat anderen dat ook aan doen zijn. Zelfs Bitcoin. Ja. Dus waarbij Bitcoin 2-3 jaar geleden het eigenlijk geen gespreksonderwerp was om het te hebben over second layers en roll-ups en schaalbaarheid en interoperabiliteit met andere blockchains. Daar is dat nu de afgelopen jaar het hoofdthema geweest.
Ja.
En dat is voor velen is dat een grote verrassing en voor sommigen een reden om heel boos te worden. En dat afschuwelijk te vinden, want Bitcoin mag niks anders zijn dan geld. Dat is heel
Oké, dat Ethereum-ecosysteem, was dat één punt dat het begon? Waar bestaat het uit precies? Wat is dat soort vragen? Leg dat eens beter uit. En we zouden het over toepassingen hebben, maar nu zitten we hier.
Misschien komen we daar nog.
Ja, maar want je wilde eerst de basis uitleggen. Ja. Dat wat er veranderd is.
Nou ja, want het gevolg van die verandering is dat als het gaat over toepassingen, dat veel meer verschuift naar van heel specifieke crypto-eigen dingen naar dingen van buiten. Mm-hmm. En ik noem vast even de stablecoin als meest gebruikte voorbeeld. Hè. Stablecoin is niet iets wat intern is aan crypto. Er is een stablecoin is eigenlijk een referentie naar iets wat buiten crypto bestaat. Namelijk een dollar ergens in de kluis ligt.
Dus, het is een crypto-dollar. Met andere woorden, het is een kruising. tussen cryptotechnologie en oude het is gewoon van geld.
Een ouderwetse dollar die een nieuwe verschijningsvorm heeft gekregen.
Ja. Maar wat je zou vertellen over het Ethereum-ecosysteem, waar het ecosysteem dus van die monoliet naar modulair.
Ja.
Wat die modules zijn, wie dat verzonnen heeft, wie ermee komt en wat dan modulair is. Wat voor beeldenbloks het zijn en wat ze doen.
Ja, dus heel veel bouwstenen van die modulaire benaderingswijze, die zijn al 5 jaar oud. En dus je komt ook talks terug van Vitalik Buterin en Justin Drake, gewoon van de developers in de Ethereum-wereld die daar toen al over spraken. Ik denk dat Celestia het meest aan het Overton-window getrokken heeft. Hè, dus het acceptabel gemaakt heeft om hierover te praten. En dat is een project wat eigenlijk dit jaar of vorig jaar november of zo pas gelanceerd is. We hebben daar een CryptoCast over gemaakt met Balder Bowmans van Maven 11 die daarover vertelde.
Ja.
Maar ze zijn al jaren
precies
bezig.
Ja, want nu vertel je iets wat ik niet weet.
Nee. Celestia is een project wat zich 100% richt op die modulaire aanpak.
Ja.
Dus zij hebben dat gedachtegoed veel onder de aandacht gebracht. En ja, er zijn wat veranderingen geweest in Ethereum die stapje voor stapje dit mogelijk hebben gemaakt. Eerst de overgang naar proof of stake, toen een andere manier om met fees om te gaan.
Ja.
En toen de laatste wijziging vorige maand maakt het mogelijk om voor roll-ups om hun data weer goed terug te schrijven naar Ethereum. En ja, het is eigenlijk een proces geweest waarin ook de hele Ethereum gemeenschap eigenlijk zich stap voor stap anders over die dingen is gaan denken.
Ja, maar ik wil even terug naar dat digitale goud, de transactie en het grootboek.
Ja.
Want de drie basisfuncties.
Ja.
Dat ecosysteem heb je dus nodig om voornamelijk dat grootboek dus te doen. Want jij zei dat is. Of ja, schaalbaarheid.
Dus om dat grootboek goedkoop, schaalbaar en gebruiksvriendelijk te maken. Want dat zijn de drie vraagstukken die we hebben. Kijk, ik vraag wel eens aan me, het gebeurt wel eens, dan zeg ik tegen iemand, joh, zit je nog wel eens op internet? Nee, eigenlijk nooit. En dan blijkt dat ze iemand wel Netflixt en Spotify gebruikt en de hele dag zitten WhatsAppen. En dat uiteindelijk onder water gewoon internet natuurlijk gebruikt, dat weten wij, maar dat vinden we ook allemaal heel grappig. Maar dat voor mensen is internet al een soort zuurstof. Het is gewoon.
Ja.
Weet je wel? En dat wil je uiteindelijk, kijk, voor volwassenwording van technologie en voor massa-adoptie is zoiets nodig.
Ja. En je zegt eigenlijk, crypto is pas volwassen en succesvol als niemand meer hoeft te weten dat het bestaat.
Klopt. Als mensen niet meer doorhebben dat ze crypto gebruiken, maar gewoon er zijn toepassingen die eerder niet konden vanwege dat het is nu heeft een bepaalde snelheid of het is een bepaalde mate goedkoop of een bepaalde mate handig.
Gebruiksvriendelijk.
Ja. En waarom is dat? Ja, omdat daar onderliggend crypto wordt gebruikt. Hè? Dus dat jij, laten we zeggen, op zondagavond een euro naar Japan kunt sturen, kan nu gewoon niet praktisch, weet je. Dat kan dan wel en dat vinden we allemaal heel normaal.
Ja.
En dat kan omdat er onderliggend andere infrastructuur
of je hebt een loyalty systeem voor een bepaald bedrijf.
Precies.
En dan zeggen ze, ja, dat moet in Web3. En dan heeft de andere, ja, hoezo zit dat gewoon in een database, die data is ook goed. Maar straks is het dus wel handig om dat in Web3, omdat je dus het ecosysteem hebt waardoor die schaalbaarheid en die veiligheid.
Dus als we 3 jaar, 4 jaar geleden naar toepassingen keken, dan zag je eigenlijk dat bijna alle toepassingen toch een vorm van een experiment waren. Of spielerij, of fraude, oplichterij, weet je wel.
Ook een toepassing.
Een toepassing. Maar ergens in het spectrum van, ja, gaat dit ooit de wereld veranderen? Dat je terecht die vraag kon stellen. En waarom was dat de vraag? Ja, omdat het gebruik als grootboek gewoon nog lang niet goed genoeg was.
En nu heb je dus, omdat het een ecosysteem aan het worden is, dan is mijn vraag, hoe ver zijn we al dat je het, nou niet natuurlijk, maar dat de schaalbaarheid en de snelheid dus welkom. Dat heb je nodig om het te toepassen.
Snelheid, schaalbaarheid, kosten, gebruiksvriendelijkheid. Dus daar zijn we nog.
Maar wat voor specifieke dingen worden dan gebouwd? Nu even heel specifiek op het Ethereum, in het Ethereum-ecosysteem, wat bijvoorbeeld zorgt voor snelheid?
De roll-ups. Kijk, Ethereum heeft een bloktime van 12 seconden. Er zitten 12 seconden tussen de blokken. Dat is ongelooflijk traag natuurlijk in allerlei situaties.
Ja.
En een roll-up die kan zijn eigen ritme kiezen. Dus je ziet verschillende roll-ups. Sommige roll-ups die zitten ook in het termijn van seconden. Sommige gaan naar milliseconden toe. Grote blokken, kleine blokken. Dus je ziet dat er allerlei dat eigenlijk elke toepassing zijn eigen roll-up gaat kiezen. Het wordt een soort, dat noemen we dan ook wel app chains. Dus elke toepassing die kiest zijn eigen chain met de eigen eigenschappen. die de eigen afweging van eigenschappen eigenlijk die voor die toepassing het handigst zijn. Ja. Dus daar zie je snelheid terug.
En is leuk. En is er dan een bedrijf die dat dan heeft gemaakt, die dan ook weer aparte tokens uitgeeft?
Ja, it depends. Ja, het zijn natuurlijk allemaal projecten en bedrijven die dat soort dingen bouwen. En het is heel veel als open source. Het is bijna allemaal open source. Hè. Dus het zijn ook weer dingen die daarop verder gebouwd worden en van geleend wordt. Zodra het echt een blockchain is. Nou ja, ik moet het anders zeggen. Zodra er speltheorie gebruikt wordt om onafhankelijke spelers aan iets groters te laten werken, dan is er vaak een token bij betrokken.
Ja.
En dat kan gelden voor blockchains. En dat kunnen basislaag of roll-ups zijn. Dat kan ook gelden voor decentrale protocollen.
Ja.
Er zijn ook allerlei protocollen met smart contracts die alleen maar werken omdat partijen die elkaar niet kennen geïncentiveerd worden om samen te werken.
Ja.
Dus dan is er vaak een token bij betrokken. Maar je ziet steeds vaker ook dat er wordt gezocht naar manieren om die tokens, om geen token te hoeven maken. Omdat daar natuurlijk ook allerlei, het heeft ook allerlei negatieve bijwerkingen, het bestaan van een token.
Gedonder met de SEC.
Bijvoorbeeld, ja. Dus toezichthouders die er dingen van vinden. Maar er zijn wel meer perverse prikkels die soms ervan uit kunnen gaan. Het is best moeilijk om die speltheorie goed te ontwerpen.
Ja. Misschien weet je hoeveel mensen hebben crypto in Nederland? 2 miljoen geloof ik?
Ja, 2,5
miljoen. Hoeveel developers zijn er nu wereldwijd? Dat weet je misschien niet, maar ongeveer. Hoeveel hard is de groei ten opzichte van 5 jaar geleden? Dus zit die groei er nog in? Want ik vind dit best wel spannend wat je vertelt. Dus ik denk, hey, gaaf.
Ja.
Maar
ja, dus er is
groeit dat hard? Of?
Er is een bedrijf die dit in kaart brengt. Ja. Electric Capital heet het.
Yeah.
Kun je gewoon op zoeken en dan vind je ze hun developer reports ook.
Ja.
En je ziet het aantal, en wat zij eigenlijk meten is het aantal unieke mensen die bijdragers leveren aan open source.
Horen, ja.
Dus aan GitHubs en dergelijke.
Ja.
Dus zij meten alleen maar de open source dingen. Ze meten niet wat gesloten bedrijven doen.
Mm-hmm.
Dat gaat over enkele honderden duizenden, als ik me goed herinner. En je ziet dat het aantal ook de marktcyclus meevolgt.
Ja.
Dus in tijden van boelmarkt. En als alles hip hot en happening, dan zie je ook mensen
zich ermee
gaan bemoeien. Vinden het ook leuk. En dat zie je dan ietsjes weer afvlakken in een bearmarkt. Dan daalt het een heel klein beetje. En dan gaat het volgende.
Herbert, heb je tot nu toe iets nieuws gehoord?
Ja. Maar om nou
dat was de doelstelling,
te specificeren wat het ook weer was.
Dat weet je niet meer.
Moeilijk.
Je moet even melden van
ook iets nieuws.
Ja. Ja.
Nee, okay. Dat zal het straks doen.
Dus dit is het ecosysteem dat veranderd is, waardoor toepassingen, snelheid, het ecosysteem, waardoor de toepassingen meer bruikbaar worden.
Waardoor we nu eigenlijk zien dat er allerlei partijen die crypto, die wereldwijde infrastructuur aan het gebruiken zijn, die 4 jaar geleden nog helemaal het oninteressant vonden. En dat wat mij betreft ook de vraag van is dit nuttig verschuift naar wat is het nut van Bitcoin of wat is het nut van Ether, naar wat is het nut van die infrastructuur die er is gekomen. En dus ik vind het veel interessanter dat er nu honderden miljoenen mensen wereldwijd digitale dollars kunnen gebruiken, die anders geen toegang hadden tot dollars en die voor een paar cent binnen een seconde naar de andere kant van de wereld kunnen sturen. Dat vind ik veel belangrijker dan dat je met Bitcoin kunt betalen.
Ja, tuurlijk.
En dat is wel waar dat je met Bitcoin kunt betalen. Maar dat is helemaal niet de interessantste manifestatie eigenlijk van die technologie.
En ik vind een heel mooi voorbeeld BlackRock. Die nu een ETF hebben opgericht en dus allerlei partijen in staat stellen om in Bitcoin te beleggen zonder Bitcoin zelf te hebben. Maar dat vind ik nog eigenlijk het simpelste. Wat ze intussen ook hebben gedaan, is een beleggingsfonds opzetten dat obligaties tokeniseert. Met andere woorden, dat wat de beleggers dan krijgen, dat is niet die obligatie zelf of een aandeel daarin of wat dan ook, maar nee, ze krijgen tokens. Dus BlackRock stelt die cryptotechnologie in dienst van het beleggen in dollars, in obligaties in dollars. En dat vind ik heel bijzonder. Dat maakt dus de technologie nuttig, in plaats van dat alleen nog maar gekeken wordt naar de tokens als belegging op zichzelf.
Ja, want BlackRock die realiseert zich ook dat die crypto-infrastructuur een hele mooie rails, zeggen ze dan, voor dollars zou kunnen zijn. Ze zien ook dat er inmiddels 160 miljard crypto-dollar aan crypto-dollars uitstaat.
Mm-hmm.
En na de bodem van 120 miljard is dat dit al in een paar maanden weer gegroeid. Verwachting van experts is dat we dit jaar boven de biljoen uit gaan komen. 1000 miljard. En zij zeggen, ja, wat zien we nou? Circle, hè, die toen problemen had met Silicon Valley Bank. En Tether.
Ja.
Nou, wat is heeft Tether wel de obligaties daadwerkelijk liggen? Allemaal dat, weet je wel. Ze zeggen, er is dus eigenlijk mist er één bouwsteen. En dat gaan wij bieden. Dus wat zij hebben gedaan is dat fonds wat Herbert net beschreef opgericht. En je mag alleen maar in dat fonds investeren vanaf $5 miljoen. En als je bij hun bekend bent. Dus dit is niet iets voor ons drieën. Maar dit.
Oh, ik dacht dat jij erbij zat.
Nee, die bouwsteen. Ja, zou ik. Nee, maar die bouwsteen is dan, die wordt dan weer gebruikt door andere stablecoin uitgevers. Die hoeven dus niet zelf obligaties in de kluis te leggen, maar die kunnen die tokens van BlackRock in de kluis leggen.
Ja.
En bij Tether vragen we ons allemaal af, ja, zouden ze het wel hebben? Hebben ze wel een keer een fatsoenlijke audit gedaan? Stel dat Tether in plaats van 100 miljard aan staatsobligaties in de kluis, 100 miljard aan de tokens van BlackRock in de kluis legt, dan zegt iedereen, is het probleem ineens opgelost. Want iedereen gelooft dat BlackRock dat fonds wel goed runt, snap je?
En dan moet je ook maar geloven.
Ja, nee, fair point. Nou,
die worden ook wel een beetje gecontroleerd, Tether,
weet je wel.
Ja, BlackRock wel.
Kijk, er is, zodra je de interne cryptowereld verlaat, loop je automatisch tegen het punt aan dat je iets moet zeggen over iets in de buitenwereld.
Mm-hmm.
En dus als je een dollar als token uitbrengt, dan moet er iemand ergens iets zeggen over die dollar.
Ja.
Op het moment dat jij een aandeel of een obligatie of een stukje vastgoed of een kunstwerk of een diploma of intellectuele eigendomsrechten, of als je dat op een of andere manier als token vastlegt, dan is er ergens iemand of iemanden of instanties die iets moeten zeggen over wat er in de echte wereld aan de hand is. Dat kun je niet weghalen. Hè? Dat is onvermijdelijk, dat woord zocht ik.
Ja.
Ja, en we zouden het over toepassingen hebben. Hè? En dat, daarom vind ik BlackRock zo leuk. Een bezwaar dat mensen wel te berde kunnen brengen als het over crypto gaat. Ja, crypto is eigenlijk alleen maar in dienst van crypto, weet je wel. Je hebt de crypto exchanges, ja, die verkopen crypto. Mensen kopen de ene crypto en verkopen die voor de andere crypto. En ja, de toepassing van crypto is crypto. Maar in dat fonds van BlackRock is dus opeens de crypto is een instrument om een belegging in iets heel anders mogelijk te maken. En dat is dus niet meer alleen maar crypto die in zijn eigen staart bijt.
Ja, dit is exact, denk ik, de kern van mijn punt. Hè, dat we een aantal jaar geleden was crypto voornamelijk een zelfreferentieel verhaal. Hè. Het is eigenlijk intern aan elkaar allemaal. En
maar het is een afspraak toch dat je die connectie maakt met de echte wereld.
Zeker, ja.
En als je die afspraak niet nakomt, dan...
Nee, dus je kunt heel goed... Je kunt, als je heel een soort van principieel zegt van... Zodra er een afhankelijkheid is van iets buiten het systeem... Dan vind ik het niet meer boeiend. Dat kun je vinden.
Nee, maar dan kun je natuurlijk ook met de waarde van gewoon geld...
Alleen het aardige is, hè, op het moment dat jij zo'n crypto-dollar... tokeniseert en ontstaat een stablecoin. Dus als je een dollar tokeniseert en ontstaat een cryptodollar, zo moet ik het zeggen. Dan kun je zeggen, ja, die cryptodollar, dat zegt mij niks, want er is een verwijzing naar iets buiten, namelijk die dollar die ergens wel of niet in de kluis ligt.
Ja.
Fair point. Maar die dollar, die erft toch de eigenschappen over van de infrastructuur waar die op uitgegeven is. Namelijk dat je een 24/7 naar de andere kant van de wereld kunt sturen.
Ja.
Voor binnen een fractie van een seconde, voor een heel erg laag bedrag, misschien wel gratis. Dat zelfs dat is in opkomst. Zonder dat iemand het kan tegenhouden. Beetje afhankelijk van hoe en wat. Daar zit natuurlijk wat mits en maren bij, maar wel,
ja.
Weet je wel.
Bert, ik heb nog één algemene vraag en dan gaan we echt specifiek naar die toepassingen toe. Algemene vraag is, en dat is meer een fantasie. En je zegt natuurlijk ja, maar even waarom wel niet. Denk je dat uiteindelijk het ecosysteem van de blockchain... de infrastructuur de default wordt in de wereld? Gaat dat lukken? Of denk je van het is te fragiel uiteindelijk? Ik denk van er moet wel wat gebeuren. Ik ben er best wel sceptisch over, maar jij zit er dieper in. Dus daarom vraag ik het aan jou.
Nou, ik moet zeggen, elk jaar...
Ga je er meer in geloven?
Ja, vind ik de kans kleiner worden dat het nog... Dat het faalt. En ik moet zeggen, als ik in 2017... Nou, laat ik zo zeggen, Peter en ik... Hè, wij doen heel veel samen in. Mijn broer, ja. We doen heel veel samen in deze space. We keken 2013 en 2014 al naar Bitcoin. Toen meegespeeld. een botje gebouwd en een beetje traden en zo. En een mining machine gebouwd. Het was eigenlijk al, zijn we Litecoin gaan minen. En we zijn er weer mee gestopt omdat wij dachten, dit gaat toch verboden worden. Dit, net als Bitgold bijvoorbeeld, de voorloper. Het gaan ze nooit toestaan, dit. Het is kansloos. Het was een geinig leuk experiment. We gaan weer serieuze dingen doen. Dat dachten we.
Oh, ik bedoel het meer technisch, maar jij bedoelt het meer juridisch.
Ja, maar het hangt natuurlijk heel erg met elkaar samen. Want op het moment dat het verboden wordt, wereldwijd, dan stopt het ook te bestaan. Ja. En toen in 2016, 17 er steeds meer van die, ja, een beetje intragovernementele bodies, de IMF en de BIS, dat soort met guidance kwamen voor landen van hoe ze het kunnen reguleren. Toen dachten wij, oh, dat is wel opvallend. Want als je gaat reguleren, dan ga je het dus niet verbieden, ga je het niet bannen. En dat toen zijn wij pas er echt in gaan duiken. En ook met de vraag, hoe kan het mislukken? Hè? Zo zijn wij achter de microfoon beland. En ik denk in 2017 had ik de kans echt nog wel groter dan 50%, groter dan 80% misschien wel geschat, dat er ergens onderweg dingen gebeuren waardoor het uiteindelijk, ja, in ieder geval niet, dat er niet een wereldwijde onafhankelijke infrastructuur ontstaat. Misschien dat er nog wel hele specifieke toepassingetjes, niche blockchain zouden
maar
kunnen
zijn. Maar technisch zie jij geen belemmeringen?
Nee, klopt. Ik zie technisch geen belemmeringen. Er zijn alleen belemmeringen. Er is een bepaald pad nodig waarin bepaalde dingen goed moeten gaan, waar ook bepaalde dingen mis kunnen gaan. En die hebben te maken met adoptie en acceptatie en niet verboden worden en noem het maar op. En dat BlackRock op een gegeven moment zegt, we gaan doen. Wij gaan dit is een belangrijk nieuwe infrastructuur. Dat had ook niet kunnen gebeuren, hè? Maar dat is wel gebeurd. Ja. En dat heeft een verschil gemaakt. Daardoor is die padafhankelijkheid is zo. Dat is nu gebeurd. De beursgang van Bitcoin noem ik het ook wel.
Ja.
Ja, dat is en
meteen als, in het kielzog van BlackRock ook een hele lawine van andere bedrijven.
Absoluut. Ja. En een ander soort ding wat er zou kunnen gebeuren. De Verenigde Staten zou kunnen zeggen, joh, wij gaan geen central bank digital currency maken. Wij omarmen die cryptodollars als onze central bank digital currency. Zou kunnen dat ze dat doen. Hoeft niet, kan wel. Als dat gebeurt, game changer. Weer eentje. En zijn er allerlei dingen die zouden kunnen gebeuren, waardoor je, het zou kunnen dat een Sony of een Nintendo of een hele grote gamebouwer zegt, weet je, dat Web3 benadering van in-game items, daar gaan wij eens een keer wat mee doen. Als dat gebeurt, game changer. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar je hebt best nog wel een aantal van dat soort dingen nodig in de komende 10, 20 jaar.
Maar is de techniek nu klaar dat Sony zou kunnen zeggen, we doen alleen maar Web3?
Als je dat nu doet, gaat alles mis.
Ja, nou, dat bedoel ik dus.
Maar technologisch, dat is niet een natuurkundige reden waarom het niet zou kunnen.
Ja, okay.
Het zijn alleen een hele hoop dingen nog gebouwd moeten worden.
We hoeven geen Nobelprijs te winnen. Om
nee, je hoeft niet Einstein aan de kant te schuiven en zo, weet je wel. Dus eigenlijk alle vraagstukken die er zijn, daar hebben we eigenlijk, zeg maar, theoretisch bewezen dat er oplossingsrichtingen zijn. En die zijn we nu aan het bouwen en verkennen en experimenteren en 3 keer proberen, 2 keer mis en zo, weet je wel. Ja. Dat soort dingen. Zoals het gaat.
Toepassingen. Je vertelde mij op 6 juni 2021 dat een van de mooiste toepassingen was mensen die in Amerika werken, die naar Midden-Amerika, Zuid-Amerika geld, weet je, dat is duur om over te maken.
Zeker.
Gewoon nu, weet je, de bitcoins maken ze over, goedkoop.
Ja.
Is dat gegroeid sinds die tijd? Hoe ziet die markt eruit? Hoe is die toepassing? Een hele duidelijke toepassing.
Ja, dat is een enorme groei ingewezen. Je hebt het over de remittances. Hè. Er zijn 200 miljoen mensen wereldwijd die in het buitenland werken om een gezin te onderhouden. En andersom zijn er dus 800 miljoen mensen afhankelijk van die in het buitenland werken. Dus dat is een hele grote groep wereldwijd. Dat zijn de mensen uit Pakistan en India die de stadions in Qatar gebouwd hebben bijvoorbeeld. Ja. Maar je ziet ook in Midden-Amerika veel mensen in Amerika gaan werken, in de VS gaan werken. Dus dit is een groot wereldwijd vraagstuk. En ik weet niet precies in welke context ik dat gezegd heb.
Toen vroeg ik ook een toepassing.
Kijk,
een paar jaar geleden.
Ik heb toen ook nog best veel geëxperimenteerd met Bitcoin. Dus gewoon Bitcoin aan de andere kant van de wereld sturen. Dat was best wel een dure manier. Er kwam Lightning. Dat was toen eigenlijk ook nog opkomend. Maar ik denk dat nu de grootste invulling van het remittances vraagstuk wordt met cryptodollars gedaan. Dus met stablecoins.
Ja.
En dat is sterk in opkomst. Stablecoins als manier om geld naar huis te sturen. Maar ook als manier om te sparen in landen waar gewoon slechte overheidsmunten zijn.
Ja, waarbij dus opvalt dat die stablecoins daar eigenlijk meer acceptatie in vinden dan Bitcoin zelf.
Zeker, ja. Dat moet je gewoon constateren. En het is heel, heel interessant ook dat in 2022 en 2023, vooral 2022, die periode, dat er allerlei Bitcoin kopstukken, die ook redelijk maximalistisch in de wedstrijd zaten, hè, van Bitcoin en verder niks, die zijn toen dingen gaan bouwen voor dit soort toepassingen. Denk aan Jack Mallers bijvoorbeeld van Strike. Maar ook Samson Mao die met Gen 3 naar overheden wereldwijd ging. Nou, zijn er nog een tiental van dat soort mensen. En die kwamen allemaal tot conclusie. Ja, eigenlijk willen mensen gewoon dollars. Ja, dus er is wel een verandering van denken geweest in die tijd ook. Dat men zich realiseerde van ja, weet je, dat Bitcoin is in extreme situaties is het niet te evenaren. He, dus je kunt Bitcoin, je kunt met Bitcoin het land uitvluchten door 12 woorden te onthouden. Niemand kan jou tegenhouden. Niemand kan censureren. Dat kan met die cryptodollars nog wel. En want op het moment dat jij op een sanctielijst wordt gezet, dan zegt Tether gewoon streep erdoor.
Ja.
He, dus die cryptodollars die kunnen nog gewoon in een bepaald systeem worden tegengehouden. Met Bitcoin maakt het niet uit of jij vanuit Rusland of vanuit China of vanuit het maakt niet uit.
12 woorden.
Freedom money. Ja, dus dat blijft, maar dat is voor heel extreme, uitzonderlijke situaties. Voor ongelooflijk veel meer mensen is gewoon het hebben van dollars wat ze willen.
Ja.
En wat wel interessant is, we hebben net een bear market achter de rug. Hè, een bear market is een periode dat de koers heel erg daalt. En wat je altijd ziet in die periode, dat ook handelsvolumes en dergelijke teruglopen. De activiteit on-chain loopt terug.
Ja, ja, ja.
Aantal developers loopt terug. Ja. Aantal mensen die de app download loopt. Allemaal maar op.
Echter?
Eén ding is in die hele periode blijven stijgen. En dat is het transactievolume met stablecoins.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele interessante observatie. En dat heeft te maken. En want men zei altijd, ja, stablecoins, leuk. Maar dat is gewoon voor de handel in crypto.
Daar heb je weer zo een.
Alleen, ja. En dat is waar. Hè, dus het gebruik van stablecoins in de handel van crypto is sterk teruggelopen. Maar toch liep in het algemene transactievolume van stablecoins voortdurend op. Waarom? Omdat de functie als gebruik van het naar huis sturen van geld of sparen.
Top voorbeeld.
Voortdurend
gaat dit goed zolang het goed gaat met de dollar. Hè? Het is afhankelijk van het welvaren van de Amerikaanse economie.
Klopt.
Gaat dat op een gegeven moment denken gamechanger.
Dat klopt. Dat is wel, maar dat is wel eentje die wordt natuurlijk al van de afgelopen
40 jaar.
De afgelopen 3 crisissen hebben die mensen er 100 voorspeld, hè, zeggen ze dan.
Ja.
Er wordt natuurlijk al jaren gezegd dat de dollar aan zijn eind is. Ik denk, de dollar is de laatste munt die faalt. Hè. Het is de wereldreservemunt, het is de grootste economie van de wereld. Militair hebben ze ook nogal iets in de pap of de melk.
Melk te brokkelen, vinger in de pap.
Ja, precies.
Ja, ja, ja. Bert, ik ga straks wel ander. Is er één toepassing waar je 2-3 jaar geleden van wow, dit is echt top, wat het totaal gefaald is? Even tussendoor wil ik deze vraag stellen.
Oh.
Omdat we nu over positief, maar het is ook heel... Dan moet je anders even over nadenken. En dan kom ik eerst
Ik ben redelijk sceptisch van natuur.
Dus je hebt er veel.
Ja, Bitcoin als betaalmiddel.
Nou ja.
Ja, maar daar was ik toen ook al sceptisch over.
Ja.
Maar dat klopt. Ik denk dat je wel kunnen stellen dat de mensen die... Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, er is een groep Bitcoiners die verwacht dat we naar... hyperbitcoinisatie gaan.
Ja, ik maak een Nederlands woord van.
Ja, precies. En dat is het vooruitzicht dat uiteindelijk Bitcoin als enige geld ter wereld overblijft. En een beetje, als het even kan, noemen ze dat ook nog onvermijdelijk. Want de beste geld wint altijd. Hè? Dat is dan het achterliggende denkbeeld. Als je daar meer van wil weten, lees dan het boek De Bitcoin Standaard van Saifedean Ammous. En daar wordt dat eigenlijk, die hypothese uiteengezet.
Is het smart money of zo?
Sound money.
Nee,
dus sound money, en dat moet je, ik denk sound in de zin van gezond.
Degelijk,
hè? Hoe
geld.
Degelijk geld. Hoe moeilijker het is om het bij te maken, hoe degelijker.
Oké, maar als betaalmiddel kansloos. De traag, het gedoe.
Ja, nou ja...
ik denk aan El Salvador. We hadden het net over Vincent Evers, hè, met zijn Tesla. Ja. Maar die was in El Salvador de afgelopen maanden. Zag ik op mijn Twitter-tijdlijn. En dat viel niet mee.
In principe het snel, goedkoop betalen. Dat is allemaal technologisch op te lossen. Ik denk dat de bepalende factor gaat zijn.
Of de beperkende factor.
En inderdaad. Is het bruikbaar als geld? En dan gaat het over de rekeneenheid. En dus op het moment dat jij in een land een overheidsmunt hebt en alles wordt, laten we even de euro gewoon nemen, alles wordt in euro's gedaan, de belasting betaal je in euro, de prijs, de winkels zijn in euro, contracten sluit je af in euro, mm-hmm. zoals huur en salarissen. Ja, dan gaat het gewoon niet werken voor de massa om in bitcoin te rekenen en te denken en te sparen en te betalen. En ik bedoel, en dat is ook het probleem. Hè? Want die bitcoin is natuurlijk hartstikke volatiel. En dan ga je naar zo'n land in Midden-Amerika waar mensen blij zijn dat ze volgende week de huur en de rijst kunnen betalen. En zeg je, ga maar bitcoin in je wallet stoppen.
Ja.
En dan keldert de koers 10%.
Nee. Hey, welke, en ik weet je, ik had allemaal voorbeelden. Hoe zit het met Facebook? Waarom gaan ze niet door? Maar dat vind ik nu allemaal flauw nu ik met jou praat. Want je zit heel erg, vind ik mooi, of het ecosysteem, de fundamenten is aangewerkt, waardoor we nieuwe toepassingen krijgen. Dus kun je een toepassing door dat nieuwe ecosysteem, waar de toepassingen nu, en dat je had een beetje tokenizen, alles. Maar kun je concrete toepassing wat nu mogelijk is, wat er opkomt, wat wij en Herbert ook niet, nog niet weten?
En Herbert weet alles.
Ja, daarom. Verras Herbert. Dat is de doelstelling. Misschien even Herbert de één. De toepassing die nu best wel nieuw is of heel erg versneld is.
Ik zit even, want ik had wel een NFT's lijstje. Ja, goed, ik heb niet voor niks daarnet dat tokeniseren
dat was een goeie.
Noemd. En stablecoins zelf vind ik eigenlijk ook gewoon een succesvolle toepassing.
Dat is denk ik, stablecoins zijn met afstand de succesvolste toepassing. En wat we tot nu toe gezien hebben is een stablecoin die niet rentedragend is. Dus gewoon een dollar is een dollar en blijft een dollar. Wat we nu zien, de volgende stap, is dat je ook stablecoins kunt hebben. Dus gewoon een cryptodollar waar je ook rente op ontvangt. Dus
die... Ja, dat vind ik ook wel logisch.
Ja, alleen dat zit zeg maar zowel in de financiële als in de technische infrastructuur is dat weer een grote stap.
Okay.
Want een volgende stap daarna zou kunnen zijn dat je ook iets kunt doen met obligatie-aandeelachtige, derivatenachtige constructies. Dus het zijn allemaal stappen. En je moet eigenlijk allemaal zien als bouwstenen die gebouwd worden. En de echte baanbrekende toepassingen, zeg maar de killer apps, die zijn echt nog wel 10 jaar in de toekomst.
Ja, want dan heb je over, ik denk aan een paar jaar geleden, heb je een supply chain. Dat weet je, alle maar hoe gaat het daar nu? Weet het tokenizen we helemaal, dan weten we waar een product is. Maar
wat ik wel leuk vind om te noemen, we hebben hier niet zo lang geleden Robert-Jan Lamers gehad. Met zijn cloud bestaande uit open source apparaten, waarbij een crypto token de rol vervulde van beloningsmiddel voor iedereen die zo'n apparaat kocht en ter beschikking stelde aan het netwerk, zodat die cloud vorm kreeg. Nou, dat is nog best een. Je kunt dat niet presenteren als een succesvolle toepassing, want daarvoor is het nog veel te klein. Maar het werkt wel. En ik vond het een hele sympathieke, leuke toepassing, waarbij die crypto dus echt een functie heeft. En echt een rol vervult in een nuttige toepassing als het smeermiddel dat mensen, zoals Bert dat net zei, een incentive geeft om daaraan mee te doen.
Ja.
Dus dat vind ik mooi om te noemen. Ja, jij bent niet overtuigd.
Nee, maar je kan hem ook een euro geven. Maar weet je, en dat doe je niet omdat je die euro niet hebt. En als ik hem een token geef, dan hoop ik ooit dat die token meer waard is, dat het meer wordt dan 1 euro.
Nee, dat maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het betaalmiddel of het beloningsmiddel dat begint als token. Het is niet zo dat er tokens gekocht worden en dan uitgedeeld worden. Het had net zo goed euro's kunnen zijn. Nee, het had niet net zo goed euro's kunnen zijn. Want dan had iemand ergens eerst geld moeten verdienen.
Ja.
Die tokens worden gewoon uitgereikt als beloning voor de prestatie.
Ja, precies. Ja, dus je probeert eigenlijk een soort van... zoals je hebt soms ook van die lokale geldjes, toch? Dat je, ik doe wat voor jou en dan krijg je... Het is zo'n soort systeem.
Okay,
kijk, het aardige is, je kunt eigenlijk al die dingen waar we het in het verleden met elkaar over gehad hebben, van supply chain tot gaming en...
NFT's, moeten we
noem ze allemaal maar op. Hè? Je kunt daar eigenlijk allemaal van zeggen van de infrastructuur die daar toen helemaal nog niet voor bestond, die is er nu. En voor heel veel van dat soort dingen hoef je dus niet meer een crypto project op te tuigen. De infrastructuur is er. En ga maar eens in de echte wereld kijken wat je vraagstuk is. Dus heb jij een stuk commercieel vastgoed van 300 miljoen en je wil dat graag over 1000 verschillende eigenaren verdelen, dan is dat wat je gaat doen. En de infrastructuur ligt er.
En waarom gebeurt dat nu nog te weinig?
Nou, infrastructuur is nu dus in ontwikkeling.
Ook in ontwikkeling. En eigenlijk... Dus ik ben nu vastgoedboer.
Ja.
En dat zou nu verstandig zijn om de ik wil dat dus verdelen door 1000 om dat wel te doen. Want
nou ja, kijk, in Nederland is dit niet een supergroot vraagstuk, omdat wij hier al dingen voor hebben. Maar in Amerika is het een heel lastig iets. Dus in Amerika zijn er allerlei projecten inderdaad hiermee bezig. En zit allemaal in experimenterende fase. Van wat voor dingen ga je dan tegenaan lopen? In de echte wereld, in de technologie en in de verbinding daartussen. He, want even heel flauw gezegd, he, stel dat je dat ik een huis heb. Mm-hmm. En dat mijn eigenaarschap bestaat uit het bezit van een token. Stel dat jij dat token van mij jat, dan kan je mij niet in één keer uit mijn huis komen trappen. He, dan, of het is ook niet zo dat ik magischerwijs uit het huis weg verdwijn of zo.
Nee.
Er is twee kanten op. Een interactie tussen de echte wereld en iets wat dan in die digitale representatie daarvan zich afspeelt. En daartussen moet je iets met die dingen. En dat zijn grote vraagstukken. Die te maken hebben met wat voor soort instanties heb je dan. En hoe gaan die dan
accepteren die dat token als bewijsmateriaal,
ja,
bijvoorbeeld.
Ja, en hoe ga je disputen oplossen?
Ja.
Hoe ga je nuances vormgeven? Wat voor soort manieren heb je daarvoor?
Ja, maar Bert, even misschien, want je triggert me. Jij het huis, jij hebt je huis, dat is het token. Ik heb dat token en dan is het huis voor mij, want ik heb dat token. Maar hetzelfde, dat token, ik zie hier een document liggen. Dat huis staat nu op een document. Dat voor mij is.
Ja.
Wat is het verschil met dat in een als een token is digitaal is? Dat is toch één? Of het nou op papier, weet je, op papier is natuurlijk ook digitaal. Dus wat is dan het voordeel van dat token?
Nou, nu
dat je het kan verdelen, dat vind ik helder. Oh ja, dat het in het grootboek staat, dat het is vastgelegd.
Ja,
het
is een soort onomkeerbaarheid.
Ja,
dus op het moment dat iets
zit erin.
Nou ja, eigenlijk is de situatie die jij schetst, Bert, juist eentje die de kwetsbaarheid illustreert van als je het zo zou doen. Want een token is veel makkelijker te stelen. En is dan
kwijt te raken of zo.
Ja, en als het enige is wat je hoeft te laten zien, dat token is.
Ja.
En je bent daarmee eigenaar. Dan is dat eigenlijk zwakker dan een contract hebben waar ook nog een naam op staat en zo. Als het een token aantoonder is, dan is het eigenlijk een minder sterk eigendomsbewijs. Het is namelijk vervreemdbaar dan een contract.
Exact. Dus en wat hier weer in meespeelt is de vraag van ja, hoe werken nu wallets? Want we hebben het net even over dat je bijvoorbeeld je sleutels kwijtraakt of je stuurt iets per ongeluk ergens heen en het is weg of zo. Dit zijn ook nu gewoon bestaande problemen. Hè? Als ik mijn bitcoin naar een adres stuur waar niemand de private keys voor heeft, dan is het gewoon weg. Dat soort dingen. Ik kan geen klantenservice bellen.
Ja.
Dit soort dingen, daar worden ook nu oplossingen voor gebouwd. Hè? Dat je dus daadwerkelijk iets terug kunt recoveren, kunt terughalen. Of dat je iets kunt versturen, dat je bijvoorbeeld een token kunt versturen zonder dat je ether in je wallet hebt om de brandstof mee te betalen. Of dat je een wallet kunt aanmaken zonder dat je private en public keys nodig hebt, maar gewoon met een username en een password. Dat als je je sleutels kwijt bent, dat er 20 mensen zijn die jij hebt aangewezen en die mogen stemmen. En als minstens 15 daarvan zeggen, ja, dit is echt Bert, dan krijg je je sleutels terug.
Ja,
dat soort, dit wordt nu gebouwd, hè? Dus dit zijn allemaal van die...
Ik dacht dat het was.
Nee, dit is nog niet.
Nou ja,
nog niet op protocolniveau. Ja, maar dit soort dingen, dat zijn allemaal dingen die straks nodig zijn om dat soort nuances die er in de echte wereld gewoon al zijn. Hè? Dat je een rechter hebt en een kadaster en notaris en regels en gewoontes en zo. Om die brug tussen die genuanceerde echte wereld en die zwart-wit wereld van de blockchain te maken.
Ja. Hey Bert, ik moest een paar jaar geleden van Herbert een Bored Ape verzameling, club verzameling aanleggen. Dus nou, dat heb ik gedaan. Wat een drama.
Hoeveel apes heb je?
Ja, ik weet, ja, het zit allemaal in een wallet ergens. Geen idee, maar ik heb van die rotzooi heb ik.
Heb je dat echt gedaan?
Ja, dat moest van jou. Ja, man. Nee, is niet waar. Hoor.
Ik wil de bewijzen wel eens van zien op de blockchain dat ik dat gezegd heb.
Ik vind het zo grappig dat mensen $150.000 hebben betaald voor die onzin. Maar goed, hebben mensen gedaan, hè?
Zeker.
Maar dat is best wel dramatisch. Terwijl ik nog steeds die NBA hotshots. Ja, hotshots.
Ja.
Dat vind ik nog steeds een onwijze gave toepassing. En ik zat ter voorbereiding weer te kijken. En er was weer iets nieuws uitgebracht. Weer nieuwe mini-plaatjes hadden we vroeger. Waar waren weer nieuwe topshots. Ze werden gelijk weer voor behoorlijke bedragen verkocht.
Ja.
Dus ik zie specifieke toepassing. Ik denk wel, hey, gaaf dat het nog
Donald
bestaat.
Donald Trump NFT's, hè? Ja, heb je toch ook wel gekocht?
Ja, moest ik ook voor jou ook gedaan. Nee, ja. Maar dus kun je die markt, hoe gaat het ermee? Gaat het toch nog wat worden of niet specifiek? Hoe draagt dus jouw infrastructuur, dat ik een onwijs interessant verhaal vind, eraan bij dat die NFT's wel gaat werken? Waar zitten we nu? Dit is ook een toepassing. Klopt. Status, wat is het?
Ja, dus een NFT is zeg maar in technologische zin een niet uitwisselbare digitale bezitting, een non-fungible token. En het grootste gedeelte van de wereld is non-fungible. Er zijn eigenlijk maar heel weinig dingen fungible, eigenlijk maar heel weinig dingen uitwisselbaar. Geld is daar één van. Dus NFT's zijn een heel belangrijke bouwsteen in deze technologie, omdat de meeste dingen nu eenmaal straks iets NFT-erigs hebben. Sterker nog, zelfs bedrijven, de aandelen in bedrijven, heb je vaak verschillende soorten aandelen.
Ja.
Die ook niet zomaar uitwisselbaar zijn, om maar wat te noemen. Dus NFT's technologie, ja, dat gaat niet meer weg. En dat gaat een heel belangrijk onderdeel worden van de blokkendoos waar we dingen mee bouwen. Je hebt het nu heel specifiek over die collectibles.
Ja, dingetjes vind ik. Ja,
dus de Bored Apes bijvoorbeeld. Of,
kunst, muziek, nou ja, heb je natuurlijk voorbeelden.
Kunstwerk is nog wel weer net weer iets anders dan zo'n collectible. Meme coins zitten daar een beetje tegenaan. Hetzelfde vraagstuk.
Ja, die zijn wel fungible.
Die zijn dan vaak wel weer fungible, maar horen soms bij een NFT-collectie en zo.
Ja. Dat,
en het zijn dezelfde plaatjes. Ja, en ze hebben namelijk er allemaal mee te maken dat er een sociale structuur een plek krijgt om hun cultuuruitingen online vorm te geven. En dus die Bored Apes, die begonnen misschien wel als geintje of als iets grappigs, maar zijn uitgegroeid tot een soort club, een society, ja, ook, maar ze geven ook toegang tot gewoon fysieke gebouwen en plek op conferenties. Dus er ontstaat een bepaalde community omheen en dat geldt grappig genoeg ook voor de Shiba Inus en de Floki Inus en de Dogecoins en de Pepes en de Dog with Hats. Dat zijn natuurlijk allemaal meme coins, maar er ontstaan ook communities omheen. Dus het is een soort cultuuruiting en aan de andere kant is het ook gewoon, heeft ook een casino element en ook een bullshit element en ook een oplichtingselement zelfs. Want er zijn ook allerlei afgeleiders die dan niet waard zijn, weet je wel. Dus dit is een heel een beetje drijfzandachtig stuk van de cryptowereld. En wij hebben, dan heb ik het over, ik had net over Peter en ik doe veel met mijn broer, maar ook met Bart van Satoshi Radio.
Bart Mol,
we praten hier vaak over. En dan was eigenlijk onze afdronk vaak, we zijn het liever kwijt dan rijk. Het is toch een soort...
Jij hebt nog eens een keertje hier, bij de technoloog, als mogelijke toepassing van NFT's gegeven dat foto's in een digitale camera hun leven zouden kunnen beginnen als NFT's.
Zeker.
Waarmee ze dus onmiddellijk bij hun geboorte al aan een eigenaar gebonden zouden zijn.
Ja, toch.
Dat vond ik een hele interessante, maar is niet gebeurd.
Nog niet, nee. Omdat het veel te duur is en nog geen, er is nog geen één neutrale onafhankelijke infrastructuur. Het is nu nog, dan moet je een blockchain kiezen en dan moeten fees voor betaald worden. Dan moet een wallet zijn. Dat is allemaal, dat kan nog niet, het kan nog niet naadloos, zeg maar. Dit is zo'n toepassing die komt erachteraan. Hetzelfde geldt voor identiteitsgegevens of diploma's. Het zijn allemaal NFT-achtige digitale bezittingen die zeker gaan komen. Een ander voorbeeld wat ik wel aardig vind is, je hebt, we gaan zeker nu van die real world assets iets mee gaan doen. Hè? Dus dingen die van buiten de cryptowereld op een blockchain als token worden uitgebracht. Daar zit al regelgeving omheen. Hè? Dus je kunt niet zomaar een aandeel op een blockchain uitgeven.
Ja.
En dat betekent dat niet iedereen mag zo'n token dan bezitten. Dus ik heb hem. Mag ik hem naar jou sturen? Vraagteken. Er zitten allerlei regels rondom die vraag. Mag ik hem naar Ben sturen? En er is altijd gezegd van, nou, dat is precies de reden dat het allemaal nooit gaat werken. Of we krijgen dan toch een soort van permissioned blockchains. Hè? Dus dat je toestemming moet vragen. Of dat er grote centrale partijen over gaan heersen.
Ja.
De manier waarop we dit nu aan het oplossen zijn is met verifiable credentials. En dat zijn ook weer tokens. Vaak NFT-achtige tokens. Waarmee jij kunt bewijzen dat jij dat daadwerkelijk mag bezitten. En bijvoorbeeld, jij krijgt een verifiable credential dat je een Nederlands staatsburger bent, dat je minimaal zo'n vermogen hebt, dat je dat beleggingsprofiel hebt, dat je geonboard bent bij Coinbase of bij Amdax of bij Bitfavo, whatever. Dan krijg je allerlei bewijsjes voor cryptografische bewijsjes in de vorm van een token, een NFT-achtig token in je wallet.
Ja.
En daardoor mag je interacteren met Uniswap contract waardoor je dat kunt kopen of kunt verkopen.
Waardoor ik dat aandeel van jou mag hebben.
Bijvoorbeeld, ja.
En dus dat wordt nu gemaakt.
Dat is, dit bestaat. Dit is wat Coinbase bestaat. Onder andere aan het doen is met hun base roll-up. Ze hebben hun eigen roll-up waar ze dit soort dingen op doen. Ik heb daar in mijn base wallet, heb ik 2 verifiable credentials. Eentje dat ik een Nederlander ben en eentje dat ik een Coinbase klant ben.
En in Uniswap zit dan een mechanisme dat... Nou hoor ik dus iets nieuws. Ja. Leuk. Ja. Zit dan een mechanisme dat hiernaar op zoek is... en alleen maar mensen toelaat voor bepaalde transacties of zo... die aan bepaalde eisen voldoen.
Ja, dus bij eigenlijk...
Voldoende vermogend, voldoende betrouwbaar, bijvoorbeeld, blablabla. Ja.
Dat heet dan in Europa een qualified investor. Hè? En in Amerika heet dan een... dat andere woord, maar... Ja. Anyway...
Waarmee dus allerlei regulering opeens is ingebouwd in die wildwestwereld van de DeFi.
Exact. Decentralized er zijn finance. Heel veel DeFi-protocollen die hier die zeg maar aan het bouwen zijn voor regulated DeFi. Sommige protocollen maken daar aparte versies van. Voor sommige protocollen zit het in de volgende, in een volgende versie. Uniswap heeft versie 4 een tijdje terug uitgebracht. En daar het belangrijkste daarin, dat zijn hooks. Nou, techneuten die snappen, kennen het woord hook misschien, een inhaakmoment. En daar kun je dus als jij een Uniswap pool opzet, een pool dat is een combinatie van 2 assets die tegen elkaar verhandeld worden, dan kun jij als opzetter van die pool in zo'n hook bijvoorbeeld inprogrammeren, je moet een Nederlander zijn of je moet een dit zijn. Dat kun je aan zo'n soort credential kun je dat zien. Dus zo wordt er nu gebouwd en ik had het net even over BlackRock die met dat fonds komt. Ja. Die hebben ook regels. Je moet minimaal 5 miljoen. Je moet zo'n soort investor zijn. En dat wordt op deze manier, op een crypto-native manier, wordt het uitgewerkt. En niet zoals de doemdenkers toen zeiden. Ja, het wordt dus een gecentraliseerd systeem. Want, dat is de redenering, dat is de enige manier waarop je regelgeving kunt uitwerken. Maar dat is niet zo. En dat is weer de manier waarop een NFT een rol kan gaan spelen. Ja, dit kun je natuurlijk zo verfijnd maken als je wil. Ik doe nu 2 hele simpele dingen, want... Coinbase heeft bij mij mijn paspoortcheck gedaan. Dus die kan daadwerkelijk zeggen, ik ben Nederlander. Bert is Nederlander en hij heeft een Coinbase-account. Dus dat kan die zeggen. Maar ze kunnen natuurlijk veel specifiekere dingen daar ook nog aan bewijsjes geven. En het aardige van zo'n bewijsje is, ik kan dus bewijzen dat ik een Nederlander ben. Ik kan bewijzen dat ik een huis heb of dat ik een inkomen heb van een ton of meer. Noem maar wat. Zonder dat ik hoef te vertellen wat mijn adres is, waar ik woon. Hoe oud ik ben, weet je wel. Dat is het mooie van zero knowledge proofs. Je kunt een bepaald bewijs over jezelf tonen zonder details daarachter te tonen. Dat is een mooie manier. En dat is ook nodig, want het is allemaal publiek.
Ja. Ja.
Iedereen kan in mijn wallet kijken. Dus ze kunnen wel zien dat ik een bepaald bewijsje heb, maar niet die achterliggende dingen. Een voorbeeld van die NFT's.
Ja, de tijd zit erop.
Toch nog wat leuks gehoord.
Ja, nee, je hebt iets nieuws gehoord. Dat was de doelstelling van deze podcast. Daar hebben we het even iets nieuws gehoord. Hey Bert, dit was fascinerend. Echt onwijs bedankt dat je de luisteraar hier weer mee hebt genomen. In niet alleen toepassingen, maar echt die infrastructuur. En dat we gewoon, dat het de basisinfrastructuur van de toekomst. Daar
Ben is nu echt een believer geworden. Hey,
als je niet wil wachten tot de volgende keer dat ik hier ben, over 2 jaar of zo.
Nu gaat hij reclame maken. Ja,
moet je
dan moet je even lid worden van Bitcoin Alpha.
Heel goed.
Dat is dan de manier. Dat kan gratis ook gewoon. En dan krijg je elke week wat van ons opgestuurd. Je kan in onze community komen, kan vragen stellen.
Oké, top.
Leuk toch?
Bert Slachter bedankt. Herbert bedankt.
Ben bedankt.
Oké, tot de volgende Technoloog. Hoi.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.